De boodschap voor vandaag is uit het boek Johannes, het 6e hoofdstuk en daarvan het 44e vers. Ik moet eerlijk zeggen dat het niet een vers is wat ik zelf heb uitgezocht. Het is een vers waar ik in de Bijbellezing deze week op gewezen werd, zo kan ik het wel zeggen. Het werd uitgelicht en het is eigenlijk heel de week toch een beetje bijgebleven. En er was ook niets anders om vandaag te brengen dan een boodschap rond dit vers. Dit is geen makkelijk vers. Een vers wat vaak ook verkeerd wordt gebruikt. Wat verwarring kan geven als we het niet zien in het evenwicht van de Heer Jezus zelf. We hebben het onlangs gehad over de uitnodiging, over de koninklijke bruiloft, over de koning die de uitnodiging doet. Kom tot de bruiloft van mijn zoon. En aan het einde van het gedeelte hebben we die woorden: velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. We hebben daar gezien, er is een verkiezing en er is een uitnodiging. Twee dingen die beide in de Bijbel naar voren komen. Maar waar we als mens grote moeite mee hebben. En eigenlijk zie je toch bij 99% van het christendom dat mensen een keuze maken. Of we richten ons helemaal op de verkiezing van God. Of we richten ons helemaal op de keuze van de mens. Het een of het ander, omdat we eenvoudiger met ons verstand die twee niet bij elkaar kunnen brengen. Maar bij de Heere horen die dingen wel bij elkaar. Maar wij begrijpen dat niet. En het is toch de bedoeling, ook al begrijpen we het niet, dat we een evenwicht houden. God is een evenwicht. De Heere Jezus is een evenwicht. En ook het onderwijs, het onderricht van de Heere Jezus is een evenwicht. En daarom moeten we niet proberen om deze dingen te begrijpen. De Bijbel zegt ook, in Job, God is groot en wij begrijpen hem niet. Maar God vraagt nergens van ons dat we hem begrijpen. Hij vraagt nergens dat we zijn onderwijs begrijpen. Dat we dat gaan uitspitten met ons verstand en dat we dan tot bepaalde conclusies komen. Dat doet de mens wel en dat geeft allerlei verwarring. Het geeft heel veel verwarring dat de mens bezig is om ofwel de uitverkiezing uit te vergroten, ofwel de vrije wil van de mens of het geloven van de mens uit te vergroten. Het geeft verwarring, het geeft onevenwichtigheid en het geeft twijfel en zelfs vertwijfeling. Wij kunnen die twee niet bij elkaar krijgen, maar voor de Heere horen ze bij elkaar. En terwijl ik dit gedeelte aan het bestuderen was, het is een heel rijk gedeelte. Het laat zo zien de zoekende zondagsliefde van God. We zijn geneigd om, als we dit gedeelte lezen, om te denken dat er beperkingen zijn bij God. Maar die zijn er niet. Het is op zich al een absurde gedachte om te denken dat er bij God beperkingen zijn. Die zijn er niet. God heeft zijn zoon gezonden in deze wereld om zondaren zalig te maken. Hij had deze wereld zo lief. Dat lezen we in het 3e hoofdstuk van Johannes. En in het 1e hoofdstuk, zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Het is Gods zoekende zondagsliefde, die zo duidelijk in de schrift, eigenlijk al vanaf het 4e hoofdstuk van Genesis, naar voren komt. God zoekt de zondaar op. En God doet er alles aan om die zondaar te bewegen, om tot hem terug te keren. En dit gedeelte, dit vers, en er zijn meerdere versen in dit hoofdstuk, in het 6e hoofdstuk van Johannes, die we moeilijk zouden kunnen vinden. Dit gedeelte, dat ligt als het ware in een bed van Gods zoekende zondagsliefde. Het ligt in een bed van die geweldige, genadevolle uitnodiging. Kom tot mij. Ik moest ook denken toen ik hiermee bezig was aan die vraag die de Heer Jezus gesteld kreeg van de fariseeën. Meester, wat is het grote gebod? in de wet. En dan zegt de Heer Jezus iets opmerkelijks. Hij zegt, het eerste gebod, gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het eerste gebod, God lief hebben boven alles. Maar het tweede aan dit gelijk, dat is heel bijzonder. Het is het tweede, maar het is tegelijkertijd toch gelijk weer aan het eerste. Al is er wel een rangorde. En dit is eigenlijk ook het geval als we denken aan de verkiezing en aan de uitnodiging. Er is een verkiezing, dat kunnen we niet wegredeneren. Dat moeten we ook niet doen. Dat proberen mensen wel vaker, dat geeft ook allerlei vreemde uitleggen. Of we laten die teksten helemaal achterwege en daar willen we niet over praten. Ik heb al die dingen meegemaakt. En ik geloof niet dat dat goed is. Maar dat we gewoon in evenwicht kijken naar deze dingen. En zien de liefde van God. De uitnodiging van God. Maar tegelijkertijd ook de hardheid van de mens. Want het is bijzonder als we dit hoofdstuk lezen. Dan zien we dat de Heer Jezus hier spreekt tot een hele menigte van mensen die niet geloven. Ze zijn tot hem gekomen omdat ze hebben gegeten van de broden. In het vijfde hoofdstuk lezen we dat. Dat de Heer Jezus een grote menigte heeft gevoed. Van 5 broden en 2 vissen. En mensen zijn zo onder de indruk dat ze de Heer Jezus weer opzoeken. Dat ze naar hem willen luisteren. Maar helaas alleen met de oren. Maar ze willen niet werkelijk luisteren. Ze komen voor de aardse dingen. Maar ze hebben hem niet nodig voor de hemelse dingen. Ze hebben een vleeselijke houding, maar geen geestelijke houding. Laten we eerst kijken nu naar het vers, het 44e vers uit Johannes 6. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken, ten uiterste dagen. Deze tekst wordt heel makkelijk zo gelezen. Ja, het heeft dus allemaal eigenlijk geen zin. De Vader moet je trekken. En anders, ja, dan kan het niet. Dan heeft het ook geen zin. En mensen komen dan nogal tot de conclusie van, nou ja, dan maakt het toch ook niet uit hoe ik leef. Als ik ben uitverkoren, is dan de conclusie. Dan kom ik er toch wel, dus het maakt allemaal niet uit. Of men gaat in passiviteit neerzitten. Ik kan niets doen. Het moet me gegeven worden. Maar beide die houdingen, dat doe maar wat je wilt, dat maakt toch allemaal niet uit. Als je uitverkoren bent, dan kom je er toch wel. Of die passiviteit, want ik kan toch niets doen, het is hopeloos, tenzij. We vinden die houdingen niet in de Bijbel. Het is heel duidelijk dat God een uitnodiging geeft. En misschien kunnen we dat niet met deze tekst in verbinding brengen, met ons verstand. Maar het is een feit. Ja, verkiezing wordt naar voren gebracht in de Bijbel. Maar veel meer wordt naar voren gebracht. En al vanaf het begin. De zoekende zondagsliefde van de Heere. En zijn uitnodiging. Kom tot mij. Als we Johannes vanaf het begin lezen. En het is de bedoeling van het boek. Niet dat we zomaar halverwege beginnen. Daar een tekst uitpakken. Maar als we gaan lezen vanaf het begin. Dan zien we daar zo die zoekende zondagsliefde van God geopenbaard. De Heer Jezus is gekomen tot de zijnen, maar die zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat laat duidelijk zien dat dat een houding van de mens is. De mens wil de Heer Jezus niet aannemen. Dat is niet omdat daar een actie van God is, zodat ze dat niet zouden kunnen. Nee, ze willen niet. En dat willen we eigenlijk ten diepste niet aanvaarden. Maar het is wel de realiteit. En dat laat eigenlijk dit vers ook zien. Want wat betekent dit vers nu werkelijk? Niemand kan tot me komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik heb eens gekeken naar het woordje trekken. Wat betekent dat woord en hoe wordt het gebruikt in de schrift? Bij trekken kun je natuurlijk verschillende dingen voor ogen houden. Mijn vrouw is gek op bloemen en als het zomer is, dan zie ik ze nog altijd in de tuin bezig om dode bloemetjes uit de planten te trekken. En dat is een trekken wat heel weinig kracht kost. Een kind zou dat kunnen doen. Maar is dat wat hier bedoeld wordt? Ze worden denk ik wel vaak gezien. Dat God een aantal mensen uit die mensenmassa trekt. En zegt van nou, jullie zijn uitverkoren. Jullie maak ik zalig en over de rest bekommer ik me niet. Dat is een van de gevolgen van de leer die zich helemaal richt op die uitverkiezing. En die het geloof eigenlijk buiten beschouwing laat. Alsof God zich niet meer zou bekommeren om die mensen die niet verkoren is. Als we lezen door de schrift, dan vinden we daar geen grondslag voor. Het is helemaal niet in overeenstemming met Gods zoekende zondagsliefde. Kain heeft gezondigd. De houding van de Heere is niet van nou, Kain is toch niet uitverkoren, dus ik bekommer mij niet om Kain. Nee, de Heere gaat Kain opzoeken. En de Heere waarschuwt Kain om niet door te gaan in de zonde, maar die zonde de baas te worden. En als Kain zijn broer vermoord heeft, dan is er nog steeds Gods zoekende liefde. Die probeert hem tot inkeer te brengen. Om hem tot een belijdenis te brengen. Maar Kain wil niet. We moeten heel voorzichtig zijn om God beperkingen op te leggen. Door deze tekst verkeerd te lezen. Wat betekent het woordje trekken? Het is eigenlijk niet zozeer een trekken, maar meer een slepen. Het wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de discipelen die een net vol vis aan de kant trekken. Of uit het water trekken. Dat is een trekken wat met heel veel kracht gepaard gaat. Een trekken wat moeite kost. Niet een trekken van een dood bloemetje uit een plantje. Dat kost niet veel moeite. Of helemaal geen moeite. Maar het is een ingespannen trekken wat kracht kost en wat moeite kost. En dit doet onmiddellijk denken aan 1 Colossense 12, Colossense 1 vers 12 en 13. Dat is eigenlijk gewoon een andere weergave van deze tekst. Dankende de Vader die ons bekwamen gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit deze boze wereld en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. De Vader moet met grote kracht en inspanning die mens trekken uit de macht van de duisternis, uit die macht van het ongeloof, uit die macht van de eigen wil. Met grote inspanning moet de Vader trekken, want anders kan die mens niet komen. Zo hardnekkig is de mens. Zo hardnekkig is het ongeloof. Het ligt niet aan de Vader. Het ligt niet aan de Heer Jezus. Maar het is ons eigen ongeloof. Het is onze eigen onwil. Het is onze hoogmoed die niet wil buigen voor de Heer Jezus. Die niet wil buigen voor God. Het is de hoogmoed van de mens die het zelf wil doen. Waarom de Vader zoveel moeite moet doen. Dat hij die zonde als het ware uit een put van zuigende modder moet trekken. Die modder die trekt terug en die houdt vast. Maar als de Vader trekt, dan is er niets wat kan weerhouden. Als we kijken in het 39e en het 40e vers van dit hoofdstuk, dan zien we ook heel mooi daar het evenwicht. De Heer Jezus zegt hier eigenlijk twee keer hetzelfde, maar dan op een andere manier. Dat is ook gebruikelijk in het Hebreeuws en de Joodse cultuur. En dat geeft een heel mooi zicht. Eigenlijk zoals we net zagen. Het eerste en het grote gebod en het tweede en dit gelijk. En dat zien we hier eigenlijk ook van de verkiezing en van de uitnodiging. De verkiezing van God en de reactie van de mens in geloof. Het 39e vers zegt: en dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Die zijn dus mensen die zijn gegeven door de Vader aan de Heer Jezus. En nu gaat hij de Jezus het nog een keer zeggen. En hij begint ook bijna met dezelfde woorden. Hij eindigt ook met dezelfde woorden. Maar daartussen staat dan wat anders. En dat laat heel mooi zien dat tweede. Dat tweede wat eigenlijk gelijk is aan het eerste. Tweede in rangorde. Even zo goed gelijk. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Zo zien we dat eerste vers in vers 39. De mensen die door de Vader gegeven zijn. En dan zie je in het 40ste vers eigenlijk een soort specificatie, een nadere uitleg of een andere uitleg die wij niet met die eerste in verbindenis kunnen brengen, omdat het onze stand te boven gaat met wat bij God wel degelijk bij elkaar hoort en wat we in geloof mogen aannemen in plaats van daarover redeneren. Het is de wil van de Vader dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft eeuwig leven heeft. Het is de wil van de Vader dat wanneer we de Zoon zien dat we in hem geloven. We zien ook eerder in het hoofdstuk dat de Heer Jezus tegen die mensen zegt, die allemaal graag hem wilden zien en horen. Hij zegt, jullie zien mij, maar jullie geloven niet. Dat is de grote moeilijkheid. De mens wil niet. En dan kunnen we ons makkelijk gaan verschuilen achter een verkiezing. En dan eigenlijk God de schuld geven dat wij niet geloven. Maar dat is het niet. De Heer heeft alles gedaan. En hij doet er alles aan. Dat mensen zalig worden. We lezen het zelfs over de fariseeën die zo tegen hem tekeer gingen. Dat de Heer Jezus zegt. Ik zeg deze dingen opdat gij behouden wordt. Zelfs die mensen die zo tekeer gingen, die hem gekruisigd hebben uiteindelijk. En dus hij wil dat ook die mensen behouden worden. En hij zegt in Timotheus. Het is de wil van God dat alle mensen zalig worden, tot kennis de waarheid komen. Laten we voorzichtig zijn met God te beperken, omdat wij de verkiezing niet begrijpen. Het is helemaal niet de bedoeling dat we ons gaan verdiepen in die uitverkiezing. Het is ons genoeg om te weten dat die er is, zodat we ons zo niet op de borst gaan kloppen. Dat we weten, het is alles van God. Het is zijn werk. Het is niet mijn werk. Er is niets voor mij bij. Maar de Bijbel zegt nergens wat de uitverkiezing inhoudt. En dat is niet voor niets. Wij zouden met het antwoord niet om kunnen gaan. De Heere weet het antwoord. En hij heeft het antwoord ons onthouden. En laten we heel voorzichtig zijn. Om dan maar zelf met ons verstand te gaan beredeneren wat die uitverkiezing inhoudt. Ik ben zelf geen wetenschapper. Maar ik heb al ogen in mijn hoofd. En ik zie wat de leer van onevenwichtigheid. Door ofwel het ene te verkiezen, of het andere te verkiezen, wat het teweeg brengt. Het brengt onzekerheid. Het brengt ongeloof. En het brengt hoogmoed. Maar het brengt geen evenwicht. Laten we gewoon ons verstand opzij zetten. En de Heere vertrouwen op zijn woord. Ook al begrijpen wij het niet. God is groot. Wij begrijpen hem niet. En dat geldt nog steeds. We kunnen denken dat we nu heel wijs zijn in deze tijd. Dat we veel hebben bijgeleerd. Maar dat valt heus wel mee. Laten we gewoon de Heere geloven op zijn woord. Aan het einde van het hoofdstuk. Laat de Heere Jezus ook zien wat echt het probleem is. We hebben het al een beetje aangetipt. De Heer Jezus heeft hen verteld over het brood des levens. Die luisteraars beriepen zich op het mannen in de woestijn. Waar ze overigens ook toen helemaal niet tevreden mee waren. Op een gegeven moment zeiden ze, onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Dat is eigenlijk wel een zekere zin een profetie. Want de meeste mensen walgen ook van de Heer Jezus. Dus volstrekt onbegrijpelijk. De vorst des levens. De Heer der heerlijkheid. En onze ziel walgt van hem. En als er iets walgelijk is in deze wereld, dan is het ons vlees. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk de houding, de reactie van de mens. De Heer Jezus vertelt hier over het ware brood des levens. De mensen begrijpen er niets van. En dan gaat hij in vers 60 zeggen. Vele dan van zijn discipelen, dit horende, zeiden: deze reden is hard. Wie kan er zelf horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen: ergert u lieden dit? Ergert u dit, hetgeen wat ik u heb gezegd? Ergert het u dat wanneer u mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, dat u dan leven zult? Ergert u dit? Het woord erger is wat van betekenis veranderd. Dat betekent eigenlijk struikelen. Struikelt u hierover? En als we het zo zien, dan is die betekenis van ergernis er ook alweer toepasselijk. Want als we ergens over struikelen, dan zeggen we ook: we vallen ergens over. En als je ergens over valt, dan is het ook weer iets wat een ergernis geeft. Ergens over vallen of je ergens een erger is ook weer gelijk. Dus ook al is de betekenis iets anders, toch komt het in zekere zin ook op hetzelfde neer. We vallen over de woorden van de Heer Jezus. We ergeren ons eraan. En omdat we erover struikelen, gaan we ervan weg. Dan gaan we weg van de woorden van het eeuwige leven. Hij zegt in vers 62: wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? En dit is een belangrijke tekst. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. De geest is het die levend maakt. Dat is het werk van God. Wij zijn vlees. En het vlees is niet nut. We kunnen niets verwachten van het vlees. Het vlees zoekt God niet. En het vlees kan niet naar God komen. Daarvoor is een werk van de Heilige Geest nodig. Dan gaat het verder. Maar er zijn sommigen van de lieden die niet geloven. Want Jezus wist van het begin wie ze waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem gegeven zij van mijn Vader. Hier is het probleem. De mens gelooft niet. De mens vertrouwt niet op de Heer Jezus. De mens wil hem niet. Er is een werk van de Heilige Geest nodig. Om te komen tot de Heer Jezus. En dan is het niet te doen dat we ons erachter gaan verschuilen. Want God wil ons ook zijn geest geven. Hij wil ons het geloof geven. De vraag waar het op neerkomt is niet: ben ik uitverkoren? De vraag is: wilt u uitverkoren zijn? Van uzelf kunt u niet komen tot de Heer Jezus. Want u bent in die put van slijk en u zit daar vast en u kunt er nooit uitkomen. Wanneer we vastzitten in het slijk of in drijfzand, hetzelfde beeld, kunnen we daar uit onszelf nooit uitkomen. Dat is het beeld van een zondaar. We zitten vast in onszelf, we zitten vast in de zonne, we zitten vast in de macht van de duisternis en er is geen mogelijkheid dat we er zelf uit proberen te komen, kunnen komen. We proberen dat wel. Heel de wereld is bezig om te proberen zelf uit de kuil te komen en het lukt niet. Maar de Heer Jezus is gekomen en hij heeft zijn Heilige Geest gezonden en zijn geest kan die grote verandering teweeg brengen door de trekkende liefde van de Vader. Ik heb jaren geworsteld ook met deze dingen. Ook opgevoed met de gedachte: er moet een uitverkiezing zijn, anders is het hopeloos. Wat eigenlijk in de leer verborgen zit, wat soms zelfs hardop wordt gezegd, maar meestal niet, maar wat duidelijk naar voren komt: je bent verloren, je moet behouden worden en je moet bidden en je moet Bijbel lezen, maar reken er niet al te veel op. De kans is niet zo groot. En het is zo niet in overeenstemming met het woord. Het is niet in overeenstemming met de trekkende, zoekende zondagsliefde van God. En het was een worsteling. Het was een zoeken. Het was een zelfverberen. Wat ik jaren gedaan heb. En iedere keer kom je tot de conclusie: het lukt niet. Het kan het niet. Het is onmogelijk. En het geeft weer een frustratie en dan zak je weer weg. Totdat de Heer me deze woorden liet zien. In dit boek Lucas. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die daarom vragen. De Heer liet het zo duidelijk zien dat dat een belofte was die voor mij gold. Maar dat is niet alleen voor mij. Het is ook voor u. Wanneer u ziet van jezelf, ik zit vast in deze wereld. Ik zit vast in mezelf. Ik zit vast in mijn ogen. Ik zit vast in mijn zonde. Ik kan er niet uitkomen. En misschien wil ik er wel niet eens uitkomen, maar ik weet, ik heb dat eeuwige leven nodig. Want ik ga sterven. En ik ga God ontmoeten. En als ik zo kom als ik nu ben, dan ben ik verloren. Voor eeuwig. En er is nooit meer redding mogelijk. Wilt u dan uitroepen naar God? Heere, geef mij uw Heilige Geest. Geef mij geloof en trek mij uit deze duisternis. Anders ben ik verloren. En dan laat het hele woord zien dat de Heere zo bereid is om dat te doen. Dat is een gebed dat hem behaagt. Dat is een gebed dat hij zal verhoren. En dan zal de Vader u trekken. En als hij u trekt, dan zouden alle duiven van de hel terugtrekken. Dan zou de hele wereld terugtrekken. De Vader is sterker. Maar bent u bereid? Bent u bereid om zo door uw knieën te gaan en te zeggen, Vader, trek mij. Ik ben een verloren zonder in mezelf. En ik ben onwillig. En ik ben ongelovig. Maar ik heb gelezen in het woord dat u alles geven wilt. Dat het uw verlang is dat ook ik geloof. Uw zoon aanschouw. En geloof. En eeuwig leven mag ontvangen. Zal ontvangen. Vader, alstublieft. Geef mij uw Heilige Geest. Geef mij geloof. De Vader is gaarne bereid. De Heer Jezus heeft alles gedaan. We hebben Goede Vrijdag gevierd. De Heer Jezus heeft de zonde van de wereld op zich genomen. Zijn bloed is een verzoening voor de zonde van de hele wereld. Zijn bloed is een verzoening voor uw zonde. Maar wilt u voor hem buigen? Wilt u de Vader aanroepen om dat werk te doen wat voor u mogelijk is? Dan zal hij het doen. Als u uitroept, wie zijn naam aanroept, die zal behouden worden, zegt de Heer Jezus. Eigenlijk zeiden de discipelen dat, maar de Heer Jezus zegt, als ze naar jullie horen, dan horen ze naar mij. Dus we kunnen gerust zeggen dat het de woorden van de Heer Jezus zijn. Wie zijn naam zal aanroepen, die zal behouden worden. Als we de Heer Jezus aanroepen in onze nood, als we de Vader aanroepen en hem smeken om het werk van genade in ons leven te doen. Want we kunnen zo verward zijn. En zeker in deze tijd is er zoveel verwarring. Roep uit tot de Vader. En hij zal zijn hand uitsteken. En misschien duurt het wel een tijd. God werkt precies op tijd. En hij weet precies wat hij doen moet. Hij gebruikt de omstandigheden precies om zijn doel te bereiken. Dus u hoeft niet te wanhopen. Als u uitroept naar God, dan zal hij u verhoren. Maar bent u bereid? Wilt u die uitnodiging aannemen? En gaat u niet verschuilen achter het een of het ander? God zoekt u. U hebt nu nog de kans. Kniel voor hem. Verwacht het van hem. Dan zal hij je opwekken ten uiterste dagen. Amen.